Vanavond gaan we met elkaar uit Hebreeën 11 twee versen lezen. Het gaat in Hebreeën 11, zoals u waarschijnlijk wel zult weten, over de geloofsgetuigen, de mannen uit het Oude Testament die in het geloof stonden en wat het voor hen betekende. We hebben het over Abel gehad. En de tweede die hier genoemd wordt, dat is Henoch. Abel gaat nog over het geloofsoffer, zou je kunnen zeggen. Henoch gaat over de geloofswandel. En na Henoch krijgen we Noach, gaat over het geloofswerk. Dus heel makkelijk te onthouden. Abel het geloofsoffer, Henoch de geloofswandel en Noach het geloofswerk. Nou, laten we vers 5 en 6 lezen van Hebreeën 11. Daar staat, door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en de beloner is voor wie hem ernstig zoekt. Nou, er zijn nog twee stukjes waar we iets over Henoch kunnen lezen. Dat is natuurlijk het stukje uit Genesis hoofdstuk 5. Daar vinden we de geschiedenis van Henoch. Genesis hoofdstuk 5, vers 21... Genesis 5, vers 21 tot en met 24, daar staat. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, en ik heb het thuis wel uitgerekend, dat Henoch nog een aantal jaren van Adam meegemaakt heeft. Dat hij nog Adam meegemaakt, want Adam is 930 jaar geworden. Hè? En het, ja, maar goed, die berekening heb ik thuis liggen. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methusalem. En Henoch wandelde met God nadat hij Methusalem verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. En zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Dat is wat we kunnen lezen over de geschiedenis van Henoch. En nog meer over de geschiedenis van Henoch lezen we in een heel bijzonder Bijbelboek. Dat is het boekje Judas. Dat is niet Judas die de Heer Jezus verraden heeft, maar de andere Judas. Judas, de zoon van Maria en Jozef. Een van de halfbroers, zou je kunnen zeggen, van de Heer Jezus zelf. Daar staat in vers 14 van Judas. En Judas heeft maar één hoofdstuk. In Judas hoofdstuk, of nee, Judas vers 14, daar staat ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden om over allen de vierschaar te spannen of het gerecht te houden, recht te spreken en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken die zij goddeloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Nou, daar wordt ook Henoch nog genoemd. Nou, misschien even vooraf. In het stukje wat we gelezen hebben in Hebreeën 11, als het gaat over het geloof van Henoch, begint het ook weer met de woorden door het geloof. Nou, het geloof is niet zomaar een rationele beslissing. Zo van, het zal wel waar zijn. Het zal wel waar zijn. Geloven is veel meer een leven met God. Dat is geloof. En dat zie je van deze mannen in het Oude Testament. Als daar staat van door het geloof, dan moeten we heel goed rekening houden. Dit waren mensen die leefden met God. Ze hielden rekening met God. Even vragen aan u. En misschien kunt u daar een antwoord op geven. Als iemand nou aan u zou vragen, zomaar iemand die absoluut niet op de hoogte is van het geloof in de Heer Jezus. Als iemand nou aan u zou vragen van, jij gelooft, wat betekent dat geloven? Wat betekent voor jou het woordje geloven? Wat zou u dan zeggen? Je gelooft in Jezus, maar wat betekent dat dan geloven?
Vertrouwen.
Vertrouwen. Rust in je hart. Ja? Hij is mijn verlosser. Maar je gelooft in de verlosser. Maar wat betekent dan dat woordje geloof? Oké. Een relatie met hem hebben. Ja? Nog iemand iets? Zekerheid. Ja. Geloof is niet zomaar een rationele beslissing, maar is veel meer. Geloof is een leven met God. Ik heb dat wel eens meer gezegd tegen u. In het Hebreeuws heeft het woordje geloof een viervoudige betekenis. In de eerste plaats betekent geloven, dat betekent op iemand bouwen. Je kunt ervan op aan. Je kunt echt op iemand bouwen. Ten tweede, geloof betekent, je kunt je verantwoordelijkheid aan iemand toevertrouwen. Ik geloof in iemand. Die zal wel het voor mij afhandelen. Ten derde, geloven betekent ook van, nou, ik kan op iemand wachten. Ik geloof dat hij komt. Ook al is hij er nu nog niet, ik geloof wel. Hè? Je kunt wachten op iemand. En ten vierde, betekent in iemand geloven, betekent ook bij iemand je veilig voelen. Bij iemand schuilen. Ja, en dat is eigenlijk het woordje geloof. Hè? Het heeft verschillende aspecten. Nou, Henoch, u kunt het wel begrijpen uit Judas, Henoch leefde niet in een al te makkelijke tijd. Wij denken heel vaak dat wij als christenen vaak in een hele moeilijke tijd terechtgekomen zijn. Wij hebben de tijd met de computer, de tijd met de televisie, de tijd met allerlei vunzigheid en viezigheid op de televisie, en waarin de zonde toegenomen is. Maar als je nou leest over de tijd van Henoch, dan was het echt niet een prettige tijd. En er staat in de Bijbel dat de dagen van Noach, en dat zijn ook eigenlijk de dagen van Henoch, die net voor Noach leefden, dat waren vreselijke dagen. Er wordt gesproken in Judith over goddeloosheid, kwaadsprekerij. Het was absoluut geen eenvoudige tijd. En ik denk dat Henoch en Noach en Methusalem, dat dit mannen waren die eenlingen waren in de tijd waarin ze leefden. Die gewoon een uitzondering vormden op andere mensen. Wat denkt u, toen God Noach uitkoos, dat Noach genade vond in de ogen van God, zou er naast Noach nog een ander geweest zijn die net zo goed geweest zou zijn als Noach, die ook rekening hield met God en die omgekomen is met de zondvloed? Moet je nagaan, die miljoenen, misschien wel miljarden mensen, dat God tussen al die mensen maar één man met zijn familie vond. Dat denken wij vaak alleen te zijn. Denken wij vaak een uitzonderingspositie in te nemen als christen. Maar toen was het nog veel erger. Wij moeten niet altijd denken dat wij in een veel moeilijkere tijd leven dan Noach of Henoch. Zij leefden ook in een hele moeilijke tijd. Nou, er zijn drie dingen die hier uit het leven van Henoch naar voren komen. Waarin God zijn geloof beloond heeft. In de eerste plaats staat er dat Henoch door zijn geloof, door het geloof, weggenomen is. zodat hij de dood niet zag. En dat woordje weggenomen, dat kunt u in vers 5, u kunt het zelfs onderstrepen, in vers 5 kunt u dat woordje 3 keer vinden. 3 keer staat daar dat hij nog weggenomen is. In de Duitse vertaling lees je steeds het woordje entrukt of entrukung, weggerukt. Weggerukt tussen al die andere mensen. In het Nieuwe Testament wordt datzelfde woord gebruikt in 1 Thessalonicenzen 4, dat wij allen weggevoerd zullen worden, de Heere tegemoet in de lucht. Dat is hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt. Henoch werd als het ware geëvacueerd van deze wereld. Door het geloof. Het is eigenlijk heel wonderlijk dat hier staat dat Henoch weggenomen werd. En dan staat er, zodat hij de dood niet zag. Hij zag de dood niet. Nou vraag ik me zelf wel eens af, wat wordt hier nou precies mee bedoeld? Als je nou de dood ziet, zie je dat dan met deze ogen? Wat zie je dan? Hij zag de dood niet. Er staat nog een keer in de Bijbel van iemand die een belofte kreeg dat hij de dood niet zou zien. Tot een bepaald moment. Wie was dat? Simeon. Hij had een belofte gekregen dat hij de dood niet zou zien eer hij de Heer Jezus gezien zou hebben. En dan kun je de dood met heel andere ogen zien. Want als je eerst Jezus gezien hebt, dan zie je de dood als een overwonnen vijand. Maar hier staat dat hij weggenomen werd, zodat hij de dood niet zag. Nou, het woordje zien, de dood zien, dat zou je ook kunnen vertalen met het woordje, zodat hij de dood niet meemaakte, niet beproefde, niet ervaren heeft in zijn leven. Ja? Zodat de dood ook niet grip kreeg op zijn leven. Eigenlijk is het wel zo dat hij nog heel veel om zich heen gezien heeft. Heel veel gevolg van de zonde. En hij heeft waarschijnlijk ook wel om zich heen heel veel dood gezien. Maar hij heeft de dood niet meegemaakt. Ik vind het... Kunt u mij vertellen waarom dat het zo bijzonder is? Zou er nog een bepaalde betekenis aan verbonden zijn? Als er nou in Judas staat, wat we gelezen hebben, dat Henoch de zevende was vanaf Adam. Kunt u het nog herinneren dat we het gelezen hebben? Henoch de zevende vanaf Adam. Als je Genesis 5 leest, dan lees je steeds, en Adam werd 930 jaar en hij stierf. En Seth werd zoveel jaar en hij stierf. En Lamech werd zoveel jaar en hij stierf. Elke keer aan het einde van het stukje kwam en hij stierf. En toen kwam de zevende. Zou dat toevallig zijn dat Henoch de zevende was en niet stierf? Of zou daar een bepaalde betekenis aan verbonden zijn? Wat denkt u? De opname? Oké. Ja? Ja. Ja. Zeven is een volmaakt getal, hè? 7 is het getal waarvan God zegt, ja, dit is volmaakt, hier kan ik in rusten. Hier kom ik tot rust. Nou, in het geloof van Henoch zou je als het ware kunnen zeggen, kom je tot rust. En dan weet je dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de dood overwonnen is. Henoch de zevende. En de naam Henoch betekent ook letterlijk de inwijder. Met Henoch begint iets nieuws. Met Henoch begint een nieuwe weg die Christus voor ons ingewijd heeft. Daar wordt als het ware datzelfde woord als Henoch gebruikt. Hier zien we een heel andere weg dat niet de dood meer het laatste woord heeft, maar dat het leven het laatste woord heeft. En dan staat er inderdaad dat Henoch weggenomen werd. En waar ik nogal eens vaak overheen gelezen heb, maar wat ik wel wist dat er stond, maar waar ik even over nagedacht heb, dan staat er in vers 5 van Hebreeën 11, zodat hij de dood niet zag en hij werd niet meer gevonden. Nou, ik denk dat dat impliceert dat er wel naar Henoch gezocht is. Henoch heeft kinderen gehad. Er staat in de Bijbel dat hij kinderen kreeg. Dan zal Henoch ook getrouwd geweest zijn. Het zal toch maar zo gebeuren dat je man ineens niet thuis komt. Geen vermissing, geen ongeluk. Dan ga je toch wel zoeken. Vermist. Ze hebben Henoch gezocht. Je vraagt je wel eens af, zou dat ook gebeuren als de Heer straks zijn gemeente op zal nemen? Hè? Zullen er ook heel veel mensen gezocht worden, gemist worden? Ze zijn er niet meer. Nou, hier staat, hij werd gezocht, maar hij is niet meer gevonden. Mensen, er komt een moment dat wij niet meer gevonden zullen worden op deze aarde. Omdat wij, als het ware, ook de zevende zijn. Wij horen bij de gemeente van Jezus Christus. Bij dat nieuwe wat gekomen is. En ons perspectief, onze hoop, ons einde is niet de dood, maar is het leven. Zodat wij de dood niet meer zien. Vandaar dat er Jezus zegt, wie in mij gelooft zal niet sterven. Want we hebben eeuwig leven gekregen. Nou, dat is het eerste wat je van Henoch kunt lezen. Door het geloof werd hij weggenomen. Hoorde hij dus als het ware niet bij deze wereld. Heeft God die scheiding gebracht tussen deze wereld en hemzelf. Tweede wat we van Henoch kunnen lezen, dat hij door het geloof ook welgevallig was. Door het geloof ben je welgevallig. Heeft God welgevallen aan je? Ben je aangenaam geworden, zoals de Bijbel dat ook wel eens zegt, voor God? Henoch was trouwens niet de enige die met God wandelde. Want van Noach, hoef je niet op te slaan, maar in Genesis 6 vers 9, daar lezen we, en Noach wandelde ook met God. Iets verderop lees je ook dat God tegen Abram zegt dat Abram met God wandelde. Wat betekent dat? Wat betekent het als een Henoch, een Noach, een Abram? Hoe zou je dat in gewone Nederlandse taal kunnen vertellen? Wat betekent het om met God te wandelen? Wat betekent dat? Ze trokken samen op. Ja? Dezelfde richting opgaan? Wat betekent het in de praktijk van je dagelijks leven met God wandelen? Een relatie met God. Weet je waar ik de laatste tijd nog wel eens over nadenk? Wij zeggen, ik denk soms heel makkelijk en heel snel, dat wij een relatie hebben met de Heer Jezus. En dan denk ik wel eens, wat betekent dat, een relatie? Is Jezus nou voor ons een kennis? Is hij een familielid van ons? Is hij, in wat voor relatie staat er Jezus tot ons? Vader, ja. Ik denk dat heel veel mensen wel zeggen, ja, oh ja, ik geloof wel in Jezus, ik heb wel een relatie met Jezus, maar bijna een soort latrelatie hebben met Jezus. Een soort weekendrelatie. Eén keer in de week ontmoeten we elkaar even. Begrijp je wat ik bedoel? Een relatie met de Heer Jezus, als je echt spreekt van een relatie, dan is dat iets wat je toch, vindt u het overdreven als ik zeg dat je dat toch dagelijks ervaart? Dat is toch een relatie met Jezus? Dagelijks naar hem luisteren, dagelijks met hem praten. Dagelijks je door hem laten leiden. Ik sprak, weet je dat lijden, dat God jou leidt, dat je met, hè, we zingen het, ik wandel in het licht met Jezus. Hè, dat zing je dan, hè? Hij wijst mij de weg. En weet je wat nou zo mooi is, hè? Dat is dat, ik had het er vanmiddag nog heel even over met Margien. Ik heb al tegen Margien gezegd, toen in die hele moeilijke situatie, dat het fout ging met haar. Toen heb ik gezegd, joh, ik heb een paar vrienden wonen in Limburg. Ga eens een keertje naar mijn vrienden toe en ga daar een poosje wonen. Nou, ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar dat had de Heer in mijn hart gelegd om dat tegen haar te zeggen. Ze is daar naartoe gegaan en daar heeft ze Rink Jan leren kennen. En nou ja, ik geloof dat dit niet zomaar toevallig is. En toen heeft tegen Margien gezegd, wat gek hè, dan zeg je zomaar van, ga daar maar naartoe. En als je dat niet gedaan had, dan had je Rink Jan nooit leren kennen. Wat is dat vreemd hè, dat je dan achteraf kunt zeggen van, nou dat is toch de Heer geweest. Die onbewust jou leidt. Wat is het belangrijk om daarvan bewust te zijn? Dat je soms onbewust ervaart dat God jouw leven leidt en dat je achteraf kunt zeggen van, hé, wonderlijk hè, dat God er toen ook bij was. Nou, dat is met God wandelen. Met God wandelen betekent niet altijd om direct te weten, oh ja, nou, hè, maar juist ook als je terugkijkt. Ja, dat weten we wel, dat hele mooie gedicht met die voetstappen. Hè? Dat je dan ineens niet meer twee paar voetstappen ziet, maar één paar voetstappen. En dat je terugkijkend dan kunt zeggen, maar toen heeft die Heer me gedragen. Hè? Nou, dat is zo wonderlijk, dat je terugkijkend altijd kunt zien dat de Heer met jou wil wandelen. Met hem wandelen. Daarom staat er ook in, misschien wel goed om het even op te slaan, in 2 Korinthe 5... 2 Korinthe 5, vers 7. Henoch wandelde in het geloof. En hier staat het ook. In 2 Korinthe 5, vers 7, daar staat. Ja, misschien vers 6 te beginnen. Daarom zijn we te allen tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in de vreemde zijn. Dat was Henoch ook, in die goddeloze wereld. En dan staat er, want wij wandelen in geloof. Niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed en we begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Maar hier staat het, wij wandelen in geloof. Wandelen met de Heer betekent wandelen in geloof. En als je de dag begint, dat je mag weten, Heere God, u gaat met me mee. Ik vertrouw erop dat u met me meegaat en dat u me wilt leiden en dat u mij wilt corrigeren, dat u mij wilt onderwijzen, dat u mij wilt helpen om tijd te nemen om met u samen te zijn, om naar uw stem te luisteren. Wandelen met de Heer. Nou, en als je dat doet, dan ben je de Heer wel gevallig.
Het is wel mooi wat u zegt, maar in Psalm 25, 12 staat ook, wie is de man die de Heer geeft? Hij onderwijst en dan gaat het werk die hij moet kiezen. Dus wij moeten kiezen. En dan zal God je leiden.
Ja, God. Ja. Ja. Nou, weet je.
Heel duidelijk.
Ja.
Hij moet kiezen. God kiest niet.
Nee.
Ik moet kiezen. U moet kiezen.
Ja.
En weet u, er zijn er twee kanten.
Ja.
Dus.
Ja.
Denk er maar van wat
naar. Nee, dat is heel belangrijk. Maar dat je in je keuze je ook afhankelijk mag weten van de Heer. En dat de Heer je ook in je keuze zal leiden. En dat is vaak heel onbewust. Dat je, hè, want Paulus zegt op een gegeven moment wel eens een keer. Of Paulus zegt op een gegeven moment in het woord. Tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Hè? En dat is heel moeilijk. Nee, dat is soms heel moeilijk om te ontdekken wat is nou Gods wil in je leven. Dat is soms zoeken. Dat is soms bidden. En dat is heel wonderlijk dat je vaak achteraf kunt zien dat God met je bezig is. En dat God je geleid heeft. Hij heeft ook gezegd, heel duidelijk, en daar mag ik op vertrouwen, in Matthäus, dat hij Jezus gezegd heeft, zie, ik ben met je al de dagen tot het einde der wereld. Ja. Nee. Ja. Maar goed, we hebben het over het wandelen met de Heer. Hè? En dan is hij er ook bij je. En hij leidt je daar ook in. Het derde wat hier naar voren komt, dat is dat Henoch door het geloof niet alleen weggenomen werd en de dood niet zag. Ten tweede dat hij met God wandelde en God welgevallig was. En dat God daar blij mee was, hoe Henoch met God wandelde. En het derde wat je hier ziet, dat is dat Henoch in zijn geloof ervaren heeft, wat hier zo mooi staat in vers 6. Het einde van vers 6, daar staat, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat. Dat hij er is. En een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Nou, dan komen we op dat punt waar je het ook over had. Dat hij er is en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Nou, ik vind het zo mooi dat daar staat dat je gelooft, dat je weet dat God er is. Dat je weet dat God bij je is. Dat je weet dat God bij je is zoals Psalm 139 je leert. Hij is voor je, hij is achter je, hij is om je heen, hij legt zijn hand op je. Je zou kunnen zeggen, de onbereikbare God, de onzichtbare God, wordt voor ons in het geloof realiteit. Is dat duidelijk? De onzichtbare, de onbereikbare God wordt voor ons realiteit door het geloof. En dat heeft hij nog ervaren. Door het geloof wist hij dat God er is. Het geloof is die stap naar God toe. God is ontoegankelijk. Misschien wel goed om daar twee teksten over te lezen in de Timotheusbrief. In 1 Timotheus 1 vers 17, daar staat, daar wordt de Heer genoemd de koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Zie je dat staan? De onzienlijke, de God die je niet kunt zien. En door het geloof wordt God voor ons realiteit. Als de God die er is. En zoals Henoch ook met God wandelde, met God sprak. Ik weet wel dat een voorbeeld, wat ik pas gehoord of gelezen heb, dat iemand een keertje met Corrie ten Boom liep. En terwijl, ik weet niet, heeft u het ook gehoord? Of, nee, die persoon die liep met Corrie ten Boom en ze spraken met elkaar over een moeilijk probleem. En terwijl ze met elkaar aan het praten waren, toen keek Corrie omhoog en zei, Heere God, hoe moeten we dat nou oplossen? Terwijl ze gewoon zo met elkaar zo over de straat liepen. Mooi is dat, hè? Dat ze als het ware zo met God leefden. Dat God zo dichtbij en God zo'n realiteit was voor haar. Ja, nou, God wordt realiteit in je leven door het geloof. En dat staat ook in hoofdstuk 6, vers 16. Hoofdstuk 6, vers 16, daar staat 1 Timotheus 6 vers 16, misschien vers 15 te beginnen, dat gaat over onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige heerser zal doen aanschouwen, de koning der koningen en de Heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan. En hem zij de eer en eeuwige kracht. Amen. Nou, door het geloof wordt die ontoegankelijke, de God die in een ontoegankelijk licht woont, realiteit. Het geloof betekent dat je door het geloof mag weten dat hij er is en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken, wie hem gemeend oprecht zoeken in zijn leven. Niet zomaar uit gewoonte, maar werkelijk echt het verlangen hebben van: Heer, ik wil u zoeken met mijn hele hart. Ik wil u leren kennen. Dat is geloof. Voorheen nog. Hij werd weggenomen zodat hij de dood niet zag. Hij wandelde met God, zodat hij welgevallig was voor God. En hij geloofde dat God werkelijk echt bestaat. En God werd realiteit in zijn leven. En ik hoop dat wij, ja, zoals we hier vanavond zitten, dat we in Henoch een geweldig voorbeeld mogen hebben. Ook voor ons persoonlijk geloofsleven. Oké. Okay.